Wij slaan vanmiddag Gods woord open in het eerste Bijbelboek. We lezen hoofdstuk 1 vanaf vers 1 tot en met 13.
In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En de geest God zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren en dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschieten, grasgeutjes, kruid, zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard. Welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht voort, grasgeutjes, kruid, zaadzaaiende naar zijn aard. En vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De derde dag.
Laatste zondag, gemeente, van het jaar 2018 dat ik in uw midden was, hebben we de catechismus in de middagdienst afgerond. En voordat we met een nieuwe ronde beginnen door de Heidelbergse catechismus, leek het ons goed om ook een korte serie te houden. En het was me al een tijd, een voornemen eigenlijk al jaren, om een keer, toen nog in mijn vorige gemeente, maar dat is er niet van gekomen, dus dan nu in uw midden Genesis 1 en 2 een aantal keer te bepreken. Dus in de komende weken zullen we luisteren naar de prediking van Genesis 1 en 2. Laat ik vooraf één opmerking maken, gemeente, om misschien hier en daar bepaalde verwachtingen al meteen teleur te stellen. Ik zal me in de prediking niet uitlaten en mensen bij name gaan noemen die zich nogal druk gemaakt hebben in het debat rondom schepping en evolutie. Ik ben een dienaar van het woord. En daar ligt op deze kansel mijn roeping. Om het woord te ontvouwen. En tegelijkertijd van een goed verstaande waarschijnlijk ook horen hoe de zaken ervoor staan vanuit het woord. Ook in de discussie die op dit moment in kerkelijk Nederland woedt. De tekst voor de prediking in deze eerste preek uit Genesis 1 en 2 is vers 1. Genesis 1, vers 1. Ik lees met u de tekst. Daar staat: in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Thema waaronder vanmiddag Gods woord wordt verkondigd is de vraag die we samen gezongen hebben van Psalm 89. Wie is als gij? Wie is als gij? We letten op drie dingen. Allereerst op het woord God. In de beginnen schiep God. In de tweede plaats op schiep. In de beginnen schiep God. En in de derde plaats de hemel en de aarde. Dus de tekst is meteen ook de puntverdeling. God schiep de hemel en de aarde. Gods woord, gemeente, zet in met God. Niet met ons. Niet met de vraag waar wij ons over kunnen buigen. Wie zijn we? Hoe zijn we hier gekomen? Waar komen we als mensen eigenlijk vandaan? Gods woord zet ook niet in met de schepping. Hoe is alles tot stand gekomen? Hoe is alles tot leven gebracht? En hoe wordt het leven tot op de dag van vandaag ontwikkeld en in stand gehouden? De Bijbel zet in met God. God staat vanaf het begin in het middelpunt. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Dit is het woord van God. En dat betekent dat God zichzelf vanaf het begin in het middelpunt plaatst. En dat is niet alleen het begin van de Bijbel. Zo eindigt ook de Bijbel. Niet met ons. Niet met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Niet met de nieuwe schepping. Maar het laatste Bijbelboek eindigt in God. Vanaf het begin tot en met het einde zet God zichzelf in het middelpunt. Hij staat centraal. En alles wat vervolgens in het woord door hem aan de orde wordt gesteld, moeten we lezen, mogen we zingen, mogen ons over verwonderen in het licht van wie God is. Wie is als gij? Dat is een machtige troost, gemeente. Dat Gods woord niet insteekt bij ons leventje. Dat de Bijbel niet ontspringt aan de vragen van onze werkelijkheid, van de schepping, de hemel en de aarde. Maar dat vanaf het begin van de Bijbel tot en met het einde van de Bijbel, vanaf het begin van de schepping tot en met de jongste dag, God het is die tot ons spreekt. Dat geeft direct, en als het tweede wat uit dit gedeelte meteen naar voren komt, ook onze houding, onze plaats aan tegenover de Here. God spreekt tot ons. En dat betekent dat wij hebben te luisteren. Dat is onze plaats. Het betekent ook dat wij afhankelijk zijn van wat de Here ons vertelt over wie Hij is. En wat Hij heeft gedaan. En hoe God iets heeft gedaan. En als God daarover zwijgt, hebben wij dat te eerbiedigen. Ook daarin klinkt het door. Wie is als gij? Wat opvalt, gemeente, als wij naar dit vers gaan kijken in alle rust, is dat de Heer eigenlijk van meet af aan een bepaald doel voor ogen heeft. Als Hij over zichzelf gaat spreken en als Hij zichzelf aan ons bekend gaat maken. Dat blijkt al direct uit de manier waarop Gods woord inzet met de naam van God. Of ik moet eigenlijk zeggen, met het woord God. Ik doe dat niet vanmiddag om interessant te doen op de kansel, maar het is misschien mijn beperktheid, gemeente, dat ik even geen andere mogelijkheid weet om het aan u uit te leggen. Maar we moeten vanmiddag toch even een stukje duiken in de taal van de Bijbel, waarin Genesis is geschreven. U weet, dat heb ik u al vaker voorgehouden, dat de Heere verschillende namen aan zichzelf heeft gegeven. En in elke naam klinkt iets door van wie de Heere is en wat Hij doet. Ik denk alleen maar aan wat vanmiddag centraal stond in het doopsfont, namelijk dat God de getrouwe is, de waarachtige. En daarmee maakt Hij duidelijk, en dat werd vanmiddag ook zichtbaar in het midden van de gemeente verkondigd, dat Hij niet wil liegen. Het komt niet in Hem op. Hij heeft de neiging niet om te willen liegen. Dat doet Hij niet omdat Hij daarin zichzelf wil bewijzen. Dat doet Hij omdat Hij zo is. God wil niet liegen. Het hoort niet bij zijn aard. Het past niet in zijn wezen. En wat geeft ons dat, gemeente, en dat zagen we vanmiddag ook voor onze ogen uitgeschilderd worden in de bediening van de heilige doop, ook een vaste grond in het leven. Niemand onder ons, ik moet het omdraaien, iedereen doet meer dan eens de verdrietige ervaring op dat mensen niet te vertrouwen zijn. of dat ze onbewust een woord niet nakomen. En het in alle oprechtheid misschien tegen je zeggen. Ik kan me niet meer herinneren dat ik dat tegen jou heb gezegd of heb beloofd. Maar zo is God niet. Hij is betrouwbaar. Hij weet wat hij zegt. Hij weet wat hij belooft. En hij weet tot wie hij het zegt. Dat wist hij 6000 jaar geleden. Dat wist hij duizenden jaren geleden toen hij Abraham bij de hand nam en hem de tent uitleidde. Dat wist hij in de voorstelling van Jezus op het tempelplein toen ook Gods belofte centraal stond. En dat weet hij ook op deze zondag, 6 januari 2019. Daarin is hij God en geen mens. Maar de Heere kiest hier in vers 1 heel bewust voor een neutraal, kleurloos woord. Wat in onze vertaling terugkomt met God. Er staat geen L. Als dat woord door de Bijbelschrijver of door de Heilige Geest gebruikt zou zijn, dan zou dat zeker in de wereld van de Bijbel direct het beeld oproepen van een God, een hoofdgod. En daaronder allerlei andere goden, zo in die wereld waarin het Oude Testament is ontstaan, stelden de mensen de godenwereld zich voor. Eigenlijk als een soort weerspiegeling van hun eigen familieleven, maar dan noemden ze dat de godenwereld. Met aan het hoofd een oud echtpaar, een opa en een oma, daaronder een aantal kinderen, die hadden ook weer kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes. En deze godenfamilie had ieder zo zijn eigen taak. De een had de taak voor de vruchtbaarheid, de ander had de taak voor het land. Een volgende had een taak op zee. En zo waren de dingen ook ordelijk verdeeld. En in de wereld waarin het Oude Testament is ontstaan, probeerden de mensen op zo'n manier ook grip te krijgen op de hemel en de aarde, op alles wat ze op hun leven tegenkwamen en wat ze om zich heen zagen gebeuren. Maar Gods woord zet in met Elohim. Meervoud. Het meest kleurloze, neutrale woord dat je voor God kan gebruiken. Het zegt op zichzelf genomen helemaal niets. En dat is een bewuste keus, gemeente. Dat God in het eerste vers van de Bijbel zichzelf zo benoemt. Met een kleurloos, neutraal, leeg woord. Daarin maakt de Heer duidelijk, en dat is ook de keus die daarachter ligt, dat hij niet wil beginnen met het vertellen over wie hij is. Door aan het begin van de Bijbel zichzelf allemaal namen te geven. Maar juist door op dit moment met een kleurloos neutraal woord te beginnen, worden wij gedwongen om God te leren kennen vanuit zijn werk en vanuit zijn woord. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken, gemeente, met onze jongeren die morgen weer naar school gaan. En verschillende van onze jongeren gaan naar de Marks of naar het Gomaris. En dat is in de wereld van onze jongeren ook het grootste deel van hun sociale leven. Daar kom je je vrienden, je vriendinnen tegen. Daar ga je om je heen kijken. En dan kan het wel eens gebeuren als je op het schoolplein aankomt fietsen, dat opeens je ogen worden getrokken door die ene jongen. Je kan dat niet goed onder woorden brengen, maar hij maakt indruk op je. Het lijkt je een hele aardige, leuke jongen. En vanaf dat moment hou je hem in de gaten. Als het pauze is, als je hem tegenkomt in de gang. Misschien loop je wel langs een lokaal. En vervolgens wil je weten hoe hij heet. Om met hem contact te kunnen maken. Nou, dat is ook de insteek waarmee de Heere in zijn woord inzet. Wij leren God vanuit Genesis 1 vers 1 niet kennen aan de hand van zijn naam. God dwingt ons om hem te leren kennen vanuit wat hij doet en wat hij zegt. Waarom? omdat God dat wil. Daarom. Hij steekt niet in op gelijk niveau. Maar juist door op deze wijze in te steken in het woord, zet de Heer ons meteen op onze plek voor Hem. Wij zijn maar mensjes. Meer niet. En dwingt de Heer ons om eerst te kijken naar wat Hij heeft gedaan en te luisteren naar wat Hij zegt, voordat Hij iets van zijn eigen identiteit, van wie Hij is, prijsgeeft aan de hand van een naam. We zullen dat straks ook zien in ons laatste punt. De Heer dwingt ons dus vanaf het begin om eerbiedig te luisteren. En om met aandacht, maar ook met verwondering, met aanbidding te kijken naar het werk van zijn handen. En zo maakt de Heere zichzelf stap voor stap aan de hand van wat hij doet en wat hij zegt, bekend in ons leven. Wat is God daarin ook wijs, gemeente? Dat hij kiest voor deze omgang met ons mens. Dat de Heere niet alleen vanaf het begin ons plaatst op onze plek onder Hem en ons afhankelijk maakt van Hem. Maar dat hierachter ook een goddelijke opvoedingskunde schuil gaat. De Heere dwingt ons om te luisteren, te kijken, te ruiken, te proeven, te tasten. Het werk aan zijn handen. En als we dat ook in de komende tijd gaan doen, gemeente, al luisteren naar de schepping van hemel en aarde, dan zullen we meer dan eens, als we zo om ons heen kijken en de grootheid van Gods werk en de macht van Gods woord zien en horen, tegen elkaar moeten zeggen met verwondering: wie is als Hij? Deze machtige God. Daarin wordt meteen ook duidelijk, gemeente, wat de intentie van de Heere is, namelijk dat wij al kijkend naar het werk van zijn handen en al luisterend naar zijn stem, zouden komen tot het aanbidden van deze grote God, die zich op zo'n manier tot ons, aan ons wil openbaren. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, en als de Heere zo inzet met zijn woord, dan maakt God vanaf het begin ook duidelijk dat Hij alles aan zichzelf heeft onderworpen, de hemel en de aarde. Wat God zichzelf ten diepste niet prijsgeeft als Hij laat zien hoe Hij werkt en hoe Hij de schepping van hemel en aarde tot stand heeft gebracht, dat Hij daarin niet opgaat en dat wij al luisterend en kijkend naar het werk van zijn handen uiteindelijk grip kunnen krijgen op wie God is. Nee, God laat zoveel van zichzelf zien, dat Hij ons de gelegenheid geeft en in staat stelt om Hem, al luisterend naar zijn woord en al ziende het werk van zijn handen, zometeen bij zijn naam aan te mogen spreken. Maar God geeft zichzelf nooit prijs. Er blijft een kant van God onzichtbaar en onkenbaar, ook voor ons op dit moment. Mag ik een paar voorbeelden geven, gemeente, om dat duidelijk te maken? Ik zei het net al aan het begin van de preek, de Heere dwingt ons vanaf het begin om te luisteren. Hij spreekt. Sprekend neemt Hij ons als het ware mee in het werk van zijn schepping. Toont daarin wie Hij is in zijn almacht, in zijn wijsheid, in zijn heerlijkheid. Neemt ons als het ware bij de hand om ons te brengen tot volvoering, opdat wij God daarin zouden aanbidden. En tegelijkertijd blijft Hij wel verscholen achter zijn stem. We horen zijn stem, maar we zien niet wie Hij is. Dat wacht nog. En dat maakt ook het verschil tussen deze hemel en aarde, zoals dat hier in Genesis 1 en 2 voor ons beschreven wordt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin wij niet alleen God in het werk van zijn handen mogen aanbidden en grootmaken, als wij mogen behoren tot die scharen die door het Lam bijeen verzameld wordt rondom Gods troon. Waarin wij niet alleen aan een binding mogen buigen voor hem die gesproken heeft door zijn geest en door het woord tot ons en zo vanuit de duisternis ons heeft getrokken tot het licht dat God is. Maar waarin wij, en dan denk ik even aan de woorden van Johannes, waarin wij ook mogen zien wie God is, zoals hij is. Gemeente, misschien is het heel zwak vanmiddag. Maar als we al luisteren naar het woord van God, je nietigheid en je kleinheid ervaart, in het licht van de majesteit, de verhevenheid van God, wie hij is in het werk, wat hij doet en heeft gedaan, en hoe hij zich sprekend ook aan ons openbaart, hoe groot en hoe heerlijk zal God straks zijn, als wij niet alleen mogen horen en mogen zien het werk wat hij heeft gedaan, maar hem ook in het gezicht mogen zien. En daarin mogen aanbidden. Dat God meer is dan alleen wat hij in het woord van hem zich laat zien, ook hier in Genesis 1 en 2, blijkt ook straks in de eeuwigheid. Als Gods kerk de diepte van Gods liefde mag onderzoeken, onder leiding, gegidst door de Heilige Geest. Hier in het scheppingswerk van God, waarin we rond mogen dwalen en in aanbidding God mogen loven en prijzen voor wat hij heeft gedaan, voelen wij niet alleen onze nietigheid en bekrompenheid en komen we onder de indruk van wie God is in het werk van zijn handen, maar hoe groot en hoe heerlijk en hoe machtig en hoe rijk zal het straks zijn als Gods kinderen geleid door de Heilige Geest af mogen dalen in het eeuwig welbehagen van God. De diepte van Gods bodemloze liefde mogen beproeven. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? Ik denk aan het woord van Paulus dat hij schrijft in de 1 Korintherbrief. Mogen proberen om de bodem van Gods liefde te bereiken. Terwijl ze weten dat dat hun nooit zal lukken. Daarin ondervinden wie God is. Er is ook nog een andere kant van God, gemeente, en dan maak ik de stap naar het tweede punt. Die wij op dit moment hier in Genesis 1 en 2 niet leren kennen. En waarin woorden tekort schieten om die duistere kant te beschrijven. Dat is de eeuwige Godverlatenheid. Dat kan God alleen. Om straks, en ik zeg het met menselijke woorden, gemeente, omdat onze woorden tekort schieten, ook als het gaat op de eeuwigheid die straks wacht. Om straks een plaats te hebben waar God niet is. Maar wel mensen zijn die God in dit leven niet hebben leren aanbidden. Zo laat God zich nu aan u en mij nog niet kennen. Maar ook daarin is hij God. Gans anders dan ons mens. Wat is deze God machtig, gemeente? Die sprekend door zijn mond, werkend met zijn handen, zichzelf stap voor stap openbaart en onthult, opdat wij kijkend naar zijn werk en luisterend naar zijn stem, stap voor stap dichter bij God mogen komen. God schiep. Het tweede punt. De Bijbelgemeente gebruikt hier een uniek woord. Er staat heel letterlijk dat God schiep, niet maakt. Een woord dat in het Oude Testament 38 keer voorkomt en dat alleen maar gebruikt wordt voor God. Dit woord hoort dus alleen bij God. Wil je God kennen? Dan zul je anderen je moeten concentreren op dit woord scheppen. God schept. En in dit woord maakt de Heer ook het verschil tussen ons mens. We mensen kunnen iets maken. En misschien heb jij in de vakantie samen met je vader iets gemaakt. Er moest in de tuin wat gebeuren, aan de schuur. Je vader had daar de plannen voor gemaakt. En hij had je dat uitgelegd. En toen je de tuin instapte, liep je eerst door de tuin naar buiten. En naar de praxis of naar een andere winkel om materiaal te halen. Draag het een aantal planken, een stapel planken, kwam je terug. En ging je een schutting of een schuur maken. En nu de vakantie voorbij is en misschien zei je dat wel vanmiddag nog toen je in de kamer zat tegen je vader. Moet je zien hoe mooi dat is geworden. Dat hebben wij gemaakt. Wij hebben materiaal nodig, gemeente. Om iets te maken. En voordat wij het gaan maken, hebben we dat materiaal eerst omgevormd. We zagen een boom. We zagen die boom in plank. Het hout wordt bewerkt. We kopen het. En van die planken maken wij een schuur of een schutting. We hebben een klomp klei. We leggen dat voor ons neer en we zien daar iets. En terwijl we onze handen laten gaan, vormen we die klomp om tot een prachtig beeld. En als we na verloop van tijd daarmee klaar zijn, dan zetten we het op een standaard, zodat iedereen het kan zien. En als iemand dat dan vraagt, wie heeft dit gemaakt, dan mag je zeggen, dat heb ik gedaan. De gave die je daarvoor gekregen hebt van de Heer, mag je op die manier ook letterlijk uitbeelden. Maar God schept. Hij vormt niet om. Hij gebruikt geen materiaal dat al voorhanden is. God schept uit niets. Iets. Dat zegt hij zelf. En daarom is het waar. Omdat God dat zegt. Waar hij dat zegt, laten we maar even kijken, gemeente. Deze preken hebben ook het karakter van een leerdienst. Bladert u maar even met me mee naar Hebreeën 11. Hebreeën 11. Bekende hoofdstuk met die geloofshelden, waar keer op keer dat refrein staat, door het geloof. En wat opvalt in Hebreeën 11 is dat als het de eerste keer valt door het geloof, er niet gesproken wordt over mens, over Adam of Eva of andere mens. Maar dat de schrijver doelbewust insteekt bij de schepping. Hebreeën 11, ik lees met u de eerste drie vers. Er staat, het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. Een bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof ziet dus anders. En het ziet dus meer dan iemand die geen geloof heeft. Want door het zelf hebben de ouden getuigenis bekomen. En dan begint het. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Met andere woorden, wij zien door het geloof dat God alles heeft geschapen uit niets. Er was niks voorhanden. Dan alleen God. Hij schiep uit niets. Wat is niets? Dat weet niemand. En als je voor jezelf het gevoel hebt dat je dat kan uitleggen aan mij, dan houd ik me aanbevolen. Kom dan de komende week even langs. Om aan mij uit te leggen wat niets is. God weet het wel. Hij schept uit niets hemel en aard. Hoe groot zijt gij, o machtig God? Ook daarin is God uniek, jongelui. Als enige is hij in staat om uit niets hemel en aarde te scheppen. Dit is God. Dit is ook de God van Gods kerk. En wat hebben we toch een machtige God. U die met mij God vreest. Dit is God. In zijn majesteit. In zijn verhevenheid. In zijn heerlijkheid. God schiep de hemel en de aarde. Het kan zijn, kinderen, dat je in de achterliggende vakantie ook iets bezocht hebt. Een sterrenwacht of iets anders. Waarin je samen met je ouders iets gezien hebt van de grootheid van de schepping. En wat word je daar stil van? En wat kun je er stil van worden als je met een sterke verrekijker bij een heldere nacht naar boven gaat kijken? En je ziet daar dat hemelfirmament met al die prachtige planeten. Langzaam maar zeker wennen je ogen er dan aan en dan begint het toch op enig moment te duizelen. Flikkerende sterren, prachtige kleuren, de rust die er is in het grote heelal, de stilte die daar beslag legt op alles. Al die miljarden sterren. Die zonnestelsels, hoe meer we ons gaan verdiepen, gemeente, en we zien dat ook in deze dagen, als u het nieuws een beetje volgt, en nu met die maanlanding aan de achterkant van de maan, langzaam maar zeker gaat dan weer een wereld voor ons open en komen we weer voor immense vragen te staan en zullen wetenschappers opnieuw hun hoofd gaan breken op alles wat ze zien en wat ontdekt wordt. Al die miljarden sterren zijn te herleiden tot dit ene woord. God schiep. God schiep. Misschien ben je wel samen met mij geïnteresseerd in de wereld onder het water. Ik denk aan die prachtige koraalrif. Al die kleuren, die vis, die prachtige motief, maar ook de harmonie. En we zien dat ook de schaduwkanten daarvan, nu dat bedreigd begint te worden door de opwarming van het water, 1,5 graden verschil, en zo'n koraal kan afsterven, zo kwetsbaar, maar wat schoon is dat ook. Indrukwekkend, we weten daar nog maar nauwelijks iets van af. We beginnen het een klein beetje te leren sinds een aantal jaren, om koraal te kweken. Maar het staat nog allemaal in de kinderschoenen. God schiep. Eén woord. Eén daad. Eén God. Hij schiep. God schiep. En met dat de Heere de hemel en de aarde schept. En dat is ook de inzet van Genesis 1 vers 1. Laat de Heer ook zien dat alles wat hij schept afhankelijk is van hem. Laten we nog maar één keer kijken naar dat vers, gemeente. Er staat in de begin of in het begin schiep God de hemel en de aarde. Waarmee de Bijbelschrijver als het ware wil duidelijk maken. Alles wat nu vervolgens in deze hoofdstukken wordt ontvouwd voor onze ogen. En waarin met duidende wijs de schepping wordt beschreven om de grootheid van God te beschrijven en een indruk te krijgen van wie de Heer is, is uiteindelijk te herleiden tot God. De schepping is er om God en niet andersom. God om de schepping. De schepping is aangelegd op God. Heeft de Heer geschapen om zichzelf te verheerlijken. Waarom? Omdat God dat wilde. Wilde God dat niet, dan waren we hier vanmiddag niet. Dan was er geen aarde, dan was er geen heelal, dan was er naast God niets. Dan was God er alleen. Heeft God dit nodig om te kunnen bestaan? Nee. God bestaat in zichzelf. Heeft God dit nodig om zichzelf nog meer te verheerlijken? Ook niet. Want God is volmaakt. En hij verheerlijkt zichzelf. In de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar God wilde dit doen. Omdat hij God is. En zich daarin niet laat verantwoorden aan ons kleine, nietige. En helaas moeten we zeggen, sterfelijke mens. God schiep. Wat zet de Bijbel ons niet alleen vanaf het begin, gemeente, meteen op onze plaats? Maar wat maakt dit ene woord ook duidelijk? Hoe wij met al onze kunde en wetenschap, waarin we God aan de ene kant mogen danken voor gaven en talenten die hij geschonken heeft aan mens, tegelijkertijd ook onze kleinheid en nietigheid beseffen. Nou, jongelui, deze kerk is vol met geleerden. Met biologen, geologen, wetenschappers. Mensen die hun sporen hebben verdiend in de wetenschap, die prijzen hebben ontvangen. Die daarvan miljoenen euro's hebben gekregen om hun onderzoek te kunnen verrichten. En met alles wat ze kunnen opdissen vanuit de wetenschap. En met alles wat ze kunnen vertellen over wat ze hebben bereikt. Zullen ze op enig moment tegen jou en mij moeten zeggen. Maar het meeste weten wij niet. Het is maar een fractie. Ontrafel is het ontstaan van het leven. Ontrafel is de schepping tot in zijn finesses. Ontrafel is het werk van Gods handen. En probeer daarin achter te komen wie dit alles heeft geschapen. In zijn volmaakte harmonie, in het ingespeeld zijn op elkaar. Het lukt ons niet. Wat hebben wij dit nodig, gemeente, ook in 2019? Ook om bewaard te worden voor de zonde van de hoogmoed. Wat hebben wij dit nodig in 2019? Om te erkennen de grootheid van God. En te beseffen dat wij maar beperkt zijn in onze mogelijkheden. Wat hebben wij dat nodig ook in deze wereld waar het lijkt te draaien om wetenschap en macht. En ik veracht de wetenschap niet, integendeel zelfs. Maar laat de wetenschap wel zijn plaats weten. Onder God. Je moet denken, gemeente, aan dat machtige woord wat de Heere sprak tot Job. Als Job op enig moment is uitgesproken en ook verslagen is door wat zijn vrienden hebben gezegd, openbaart God in hoofdstuk 38 zichzelf aan Job. In dat machtige geweld van het onweer. Waarmee de Heere in die tekenen zijn almacht laat zien. Maar ook laat horen dat hij regeert dwars door alles heen. En te midden van het geweld dat losbarst boven Jobs hoofd in dat onweder, spreekt de Heer. En hij zegt tegen Job: Job, waar was jij toen ik alles schiep, voortbracht uit mijn hand? Waarom zet God in op dit moment in het leven van deze gekneusde man? Die gebukt gaat onder de last van het leven. Die onderdreigt te gaan onder de grote vragen waar Job mee worstelt. Waarom gebeurt dit allemaal en waar is God in mijn leven? Om allereerst aan Job en daarin ook aan ons duidelijk te maken. Dat God soeverein is. Dat wij maar klein zijn in de handen van de grote pottenbakker. Gemeente, mogen we. Wilt u dat ook? Liggen in de handen van deze God? Die met ons doet wat hem behaagt. Terwijl hij van ons verwacht dat we vertrouwen dat God goed is. Volmaakt goed. Want wat God schept, is goed. Hij schept de hemel en de aarde om daarin een afdruk te geven van zijn veelkleurige wijsheid, almacht en goedheid. En hij stelt dat aan ons te beschikbaar. Omdat wij ruiken de geur in de schepping, de zoete geur in de schepping. Omdat wij proeven de goedheid van God in het eten en het drinken dat wij uit Gods hand mogen ontvangen. Opdat wij in de verwondering waarmee we om ons heen kunnen kijken als de macht en de majesteit van God in de schepping naar ons toe komt. Het zouden erkennen naar God toe. Hoe groot zijt gij, o machtige God? God schiep. Met het oog daarop. Dat we hem zouden erkennen. Het laatste vanmiddag, gemeente. En dan maken we stap naar het derde punt. God schiep de hemel en de aarde. Zo zet Genesis 1 vers 1 in. Nu worden die woorden wel eens zo gelezen alsof, en dan lees ik even met u vers 2, kijkt u maar even met me mee. Alsof er op dit moment al iets doorklinkt van de situatie die God aantreft als hij gaat spreken. En sprekend de schepping tot aanzien roept. In vers 2 staat, de aarde nu was woest en ledig, duisternis was op de achtergrond en de geest God zweefde over de wateren. De gedachte is dan als volgt. Dat de aarde er al was voordat God begon te scheppen. En dat kan betekenen dus dat God niet uit niets iets schiep. Maar dat daar een soort vormeloze klomp lag. We noemen dat dan aarde. Gehuld in duisternis. En dat God uit die aarde gaat scheppen. Ik ga u niet vanmiddag vermoeien met allerlei theorieën. Ik hou het maar heel eenvoudig. Als dat zo zou zijn, gemeente, dan zou vers 1 in tegenspraak zijn met vers 2 in tegenspraak zijn met vers 1. De Bijbel zet in met de woorden, God schiep de hemel en de aarde. En vervolgens wordt langzaam ontvouwd hoe de schepping van God vorm krijgt. Daar was geen aarde toen God begon te scheppen. God schiep de hemel en de aarde. Er is nog iets wat opvalt, gemeente. Kinderen, kijk maar even met me mee naar Genesis 1 vers 1. Als ik jou de vraag stel, waar woont God? Dan zeg je direct in de hemel. En dat is waar. Maar er staat ook in de Bijbel dat God de hemel schiep. Hij was er al. Voordat de hemel daar was. Waarom zegt de Heere dat dan in de Bijbel? Om tegemoet te kunnen komen aan onze voorstellingen. Wij denken in ruimte en in tijd. God is zo totaal anders. Die staat boven onze ruimte. En boven onze tijd. Hij schiep de tijd. En hij schiep de ruimte. Ik denk even aan een uitroep gemeente in een van de psalmen. Waar de dichter het uitroept in verwondering. Zelfs de hemel, ja de hemel der hemelen, kan u niet bevatten. Wie is als gij. We kunnen God niet beperken tot de ruimte. God heeft de ruimte en de tijd onderworpen aan wie hij is. Wat is God machtig, gemeente? Niet te begrijpen. Enkel te aanvaarden. bidden. En daarom laat de Heere dit zien. Opdat wij hem zouden aanbidden. Opdat hij in de tijd die voor ons ligt, als we Genesis 1 en 2 eens rustig gaan lezen, keer op keer ons erbij zou bepalen, dit ben ik nu. Dat wij bijvoorbeeld zouden beleiden met de woorden van de psalmen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Het laatste vanmiddag, gemeente. Ik zei het net al, Genesis 1 zet 1 met een algemene uitspraak over de Heere. Langzaam maar zeker wordt dat door God zelf concreet gemaakt. Als u even met mij bladert naar Genesis 2, dan zie je dat de Bijbelschrijver op dat moment een korte samenvatting geeft voordat hij verder gaat met het beschrijven van de schepping van de mens. Ik lees met u even de eerste versen van Genesis 2. Er staat, alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Tussen Genesis 1, vers 1 en Genesis 2, vers 1, wordt stap voor stap beschreven hoe God de hemel en de aarde schiep. Nu aan het begin van hoofdstuk 2 maakt de schrijver als het ware even een plaats, pas op de plaats, en heeft hij een korte opmerking. En dat gaat dan als volgt verder. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. En dan komt het. Dit zijn de geboorten van de hemel en de aarde als zij geschapen werden. Ten dagen als de... En dan staat er niet God. U staat er voor het eerst in de Bijbel. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakt. Daar kom ik later op terug. Dit nu zijn de geboorten van de hemel en van de aarde. Ik laat de betekenis van die uitdrukking even liggen, gemeente. Maar als u Genesis doorbladert, komt u die uitdrukking, dit zijn de geboorten, 10 keer tegen. De eerste keer is hier, in Genesis 2, vers 4, dit zijn de geboorten van de hemel en de aarde. En dan gaat het vervolgens verder. Dit nu zijn de geboorten van Adam. Dit nu zijn de geboorten van Abraham. Dit nu zijn de geboorten van Esau. Dit nu zijn de geboorten van Jacob. Het zet in met de schepping. Dit zijn de geboorten van de hemel en de aarde. En de andere keren, als die uitdrukking klinkt, dan wordt dat verbonden aan mens. En als je kijkt naar de namen van de mensen, dan zie je daar een patroon zich langzaam maar zeker in aftekenen. Te midden van die grote mensheid die op die eerste wereld ontstaat, trekt God zijn eigen lijn in de lijn van de geslachten. Daar waar hij zijn verbond heeft opgericht, werkt en woont de Heer. De Bijbelschrijver wil als het ware duidelijk maken, deze almachtige God die hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht, is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is eigenlijk het raamwerk van het hele Bijbelboek Genesis. Dit nu zijn de geboorten. Waarom is dat zo belangrijk om dat vanmiddag nu al op te merken? Ik kom daar in de komende tijd nog een paar keer op terug. Wel, laat ik het duidelijk maken met een heel eenvoudig voorbeeld. U heeft dat denk ik vanmiddag ook wel gezien dat Job Boeren buitengewoon trots is, omdat hij nu een broertje heeft gekregen. Sem is zijn naam. En daar kunnen we ook wel voorstellen, ik denk dat verschillende kinderen in ons midden dat ook kunnen voorstellen, als je zusjes hebt en je krijgt een broertje. En daar ga je over nadenken, fantaseren, daar kun je straks mee spelen. En zo gaat dat in de kinderwereld. Ik denk ook even aan ons ouderlijk huis. Na 2 zusjes kregen mijn broertje en ik 2 broertjes. En wat waren we daar ook blij mee, net als Job. Maar er zijn ook van die momenten dat je niet zo blij bent als een kind. En ik denk aan 1 moment... moest er ook aan denken, gemeenten, in de voorbereiding voor de prediking van vanmiddag. We waren een keer aan het spelen en ik denk dat kinderen onder ons dat ook wel herkennen. We hadden in de kamer een hele hoge toren gemaakt. Met allemaal blokken. Tot aan het plafond. Stoel erbij, zo hoog mogelijk. En wat waren we trots toen die toren klaar was. Een van onze broertjes, ze konden nog niet lopen. Het is een tweeling. Kroop door de kamer naar die toren. En we hadden het eerst niet goed in de gaten. Maar op enig moment ging hij ernaast zitten en pakt zo met één beweging het onderste blokje eronder uit. En gaat dat eens rustig bekijken. Dat was tenminste de bedoeling. En toen stortte die hele toren in elkaar. Waarom dit voorbeeld? Wel, als wij vanmiddag Genesis 1, je onderste blok, er onderuit halen en het is rustig gaan bekijken, dan stort de schrift in één. God verbindt de schepping en de herschepping onlosmakelijk met elkaar. Wie dit niet gelooft, dat God uit niets iets schiep, komt vroeg of laat ook uit bij het ontkennen van het kruis, van opstanding, van maagdelijke geboorte, van de hemelvaart en de wederkomst. Die houdt dus niets over. Waarom niet? Omdat God, de schepper van hemel en aarde, Vader van Jezus Christus, aangerand wordt in zijn werk. Zie je, jongelui, dat het niet vrijblijvend is hoe je denkt over de schepping. En ik begrijp nu eigenlijk ook wel, mag ik even met u meedenken, waarom zo'n hoofdstuk als Genesis 1 zo vaak onder vuur ligt. Dat is geen neutrale discussie. Dat is een discussie die uiteindelijk gevoerd wordt met de intentie om God weg te verklaren uit het leven. En dan hou je niets over. Dan heeft het leven, ook dit leven, gemeente, geen zin meer om te leven. Dan is het leven zinloos geworden. Want God is niet meer aanwezig. Begrijpt u nou ook met mij, gemeente, de inzet van de schrift? Dat de Heere vanaf het allereerste moment ons leerjongens wil maken van hem. Waarom? Opdat wij in het zien van zijn werk, in het genieten van zijn goedheid, in het horen van zijn stem, hem mogen aanbidden om wie hij is. De troost daarvan, gemeente, en laten we daar de preek mee afsluiten, wordt op een hele ontroerende wijze vertolkt door Jesaja. Ik lees met u Jesaja 46. Jesaja 46 vanaf vers 9. Maar zomaar opeens in die machtige profetie van hoofdstuk 46. De profeet teruggrijpt op de schepping. En je ziet daar weer opnieuw die onlosmakelijke band. Denk even aan die blokken. Opgestapeld op elkaar. Waar de profeet als het ware teruggaat naar het begin. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En roept het op in vanaf vers 9, lees ik nu van Jesaja 46. Gedenkt aan de vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben. En er is geen God meer. En er is niet gelijk ik. Wie is als gij, almachtige God, die van de beginnen aan verkondigt het einde. En van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn. Die zegt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Zie gemeente, hier is nou uw God. Amen.